De schriftlezing, gemeente, voor deze zondagavond na hemelvaart vindt u in het laatste Bijbelboek, de Openbaring, en we lezen hoofdstuk 5. Openbaring 5, daar schrijft Johannes op Patmos: en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, en die troon had hij weer kunnen zien doordat hij door een open deur in de hemel had kunnen kijken. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet, zie, de leeuw die uit de stammen van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en we zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam: zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Het woord van de Heere dat ik u vanavond mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. U vindt het met name in vers 9 en daarvan het midden, want het gaat me alleen maar om deze woorden, Openbaring 9. Deze woorden waarvan het lam gezongen wordt, want u bent geslacht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, onze tekst voor vanavond is, al geldt dat van het geheel van het laatste Bijbelboek, van de grootste betekenis voor de tijd waarin we samen mogen leven, de tijd bedoel ik tussen hemelvaart en wederkomst. Maar dat van het hele laatste Bijbelboek geldt, dat geldt toch wel in het bijzonder ook van onze tekst van vanavond. Als die tekst niet in de Bijbel had gestaan, oh, dan wisten we ook wel het een en ander. Dan wisten we in elk geval dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan. Dat is een feit. De discipelen hebben het voor hun ogen zien gebeuren, zegt het hemelvaartsevangelie. Geen twijfel aan, er zijn ooggetuigen geweest. En dan wisten we ook wel dat de Heer Jezus vanuit de hemel een keer weer terug zal komen naar de aarde, want dat is duidelijk genoeg gezegd door afgezanten van de hemel. Er zijn ooggetuigen die dat woord van de engelen op de hemelvaartsmorgen aan het adres van de discipelen gesproken hebben gehoord. Dan wisten we dus wat van het verleden en we wisten wat over de toekomst. Alleen het heden zou ons dan verborgen zijn. Met als gevolg dat die hemel die op de hemelvaartsmorgen openging om de Heere Jezus te ontvangen in de troonzaal van God in de hemel, ook na de hemelvaart van Jezus voor ons toch maar een hemel zou blijven waar wij tegenaan zaten te kijken, waarvan we moesten zeggen, we moeten het maar afwachten of die hemel een keer weer open gaat en zo ja, wanneer dat dan zal zijn. Dan zullen we het zien, boven de sterren, daar zal het eens lichten. Maar dan zouden we ondertussen toch in dit leven met de vraag blijven zitten, hoe is dat nou vandaag in de hemel? En hoe is dat nou met Jezus Christus in de hemel? Wel nu gemeente, die vraag wordt onder andere beantwoord vanavond. Op deze zondag naar hemelvaart wil de ten hemel gevaren Heer Jezus ons door een open deur in de hemel laten kijken. Ons tekstwoord wil zo'n open deur zijn. Om nog een ander beeld te gebruiken, gemeente, vanavond neemt Gods woord ons mee van de voorhof van de tempel waaronder het Oude Testament het offer gebracht is. Het neemt ons mee binnen in dat heiligdom, nu in het hemelse heiligdom voor de eredienst die daar gehouden wordt en waarna het offer van de verzoening en het bloed van de verzoening dat er is binnengedragen en de voorbeden van de priester nu mag opklinken. Het amen van het verloste volk in het loflied voor Gods troon. En als we daar samen naar gaan luisteren vanavond, gemeente, dan geeft de Heilige Geest ons dat we al luisterend voor het eerst of opnieuw leren meezingen. En dat het in ons hart gaat resoneren, weerklank gaat vinden, ook als je mond er misschien nog niet zo erg in mee kan komen. Maar dat het gaat meeklinken en dat het gaat doorwerken in ons leven. U heilig Godslam loven wij. Want daar gaat het uiteindelijk om. We luisteren vanavond naar het lied van het geslachte lam. Dat is het thema van de preek. En we zien drie lijnen. Ten eerste door wie het gezongen wordt. Ten tweede waar het gezongen wordt. Ten derde wanneer het gezongen wordt. Het lied van het geslachte lam. Door wie het gezongen wordt. Waar en wanneer het gezongen wordt. Het mag duidelijk zijn, gemeente, vanuit het verband van onze tekst, dat we vanavond meegenomen worden naar de hemel, naar de troonzaal van de levende God, waar Johannes het zicht op heeft gekregen via die deur die geopend was in de hemel en die hij te zien kreeg in het begin van hoofdstuk 4. En Johannes ziet in dat doorgaande visioen, dat ook hoofdstuk 5 omvat... ziet in dit vijfde hoofdstuk volgens het eerste vers hoe God daar op de troon zit, althans één op de troon. En het is duidelijk dat Johannes zegt, dat is God, maar hij kan het niet omschrijven. En het is een bijzonder ogenblik, want de Heere heeft in zijn handen een boek, en dat is het boek van de wereldgeschiedenis, waarvan van de ontvouwing betekent dat die wereldgeschiedenis wordt geleid naar Gods plan tot het doel dat God ermee heeft. Dat boek van de wereldgeschiedenis dat tegelijkertijd ook het levensboek van ieder van ons kleine mensen is. Je zou het kunnen noemen het levensboek van u en van jou en van mij. Dat wij daar zien in de handen van de levende God in de troon. En wanneer Johannes dat schouwspel dan een ogenblik heeft gadegeslagen, dan moet hij opeens heel hard huilen. Want hij ziet hoe de Heere, met eerbied gesproken, in feite met dat boek in zijn handen blijft zitten. Er blijkt niemand waardig te zijn om dat boek aan te nemen uit Gods hand en dat boek te ontsluiten. En wanneer dat boek niet open gaat, dan betekent dat de wereldgeschiedenis niet tot haar voleinding komt. Dan betekent dat ons eigen leventje zinloos is en dat onze levensweg een weg is zonder doel en zonder bestemming. Maar dan wordt Johannes in zijn verdriet vanwege het feit dat hij vreest, zo komt het niet goed, want zo blijft alles in een kringloop maar doorgaan. En zo wordt het leven van ieder mens één verschrikkelijke nachtmerrie zonder einde. Dan wordt die Johannes in dat verdriet opeens gewezen op de leeuw uit de stam van Juda, van wie gezegd wordt, hij heeft overwonnen. En hij is het waard om die boekrol te nemen en zijn zegels te openen. En dat betekent dat Johannes in dit visioen mag zien en wij mogen met hem meekijkend dat ook zien. Dat we getuigen worden van dat machtige keerpunt van de wereldgeschiedenis, waardoor die geschiedenis niet uitloopt in een eeuwige nacht, maar waardoor die geschiedenis, al gaat het door donkere diepten heen, wordt geleid naar de nieuwe morgen waarop geen nacht meer volgt. En als Johannes dan, zo stel ik het me voor, zijn hals uitrekt om ergens die leeuw uit de stam van Juda te zien, die daar omringd wordt door de vier dieren en de 24 ouderlingen, dan ziet hij, nou ja, dat is dan toch eigenlijk wel een teleurstelling. Niet een leeuw, maar een lam. En dat lam, dat komt naar voren, ziet Johannes, en dat lam, dat neemt dat boek uit de handen van hem die op de troon zit, en op het moment dat dat gebeurt, en dat dat lam naar die zegels pakt waarmee die boekrol gesloten, afgesloten is om ze open te maken, dan hoort Johannes opeens een feestelijk rumoer opklinken, dan klinkt er een geluid van citers en een geroep van stemmen, en dan klinkt dwars daardoorheen een lied. U bent het waard om dat boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht. En als we het dan eens goed gaan lezen, gemeente, dan ontdekken we dat in dat lied dat opklinkt, de woorden van onze tekst een centrale plaats innemen. Want u bent geslacht, omdat dat lam geslacht is. Is hij het waard en is hij in staat om dat boek te nemen en zijn zegels te openen? En omdat dat lam dat dat boek neemt geslacht is, daarom kunnen de zangers in de hemel hun vreugdevolle dank en loflied zingen ter ere van God. Die zangers uit de hemel, ja, dat is duidelijk uit de woorden die ze gebruiken, gemeente, die roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. Die verschijning van de Heer Jezus in de hemel op de morgen van hemelvaart, die geeft daar alle aanleiding toe. Wanneer ze hem zien zoals hij daar in de hemel zijn plaats in de troon inneemt, dan zien ze hem als het lam dat staat als geslacht. Dan worden ze daarmee aan Golgotha en aan het kruis herinnerd. O ja, ze zien de verheerlijkte Zoon van God. En ze zien hem als een lam. En dan staat er in het Grieks dat verkleinwoord, dat hebt u vast wel eens vaker gehoord, eigenlijk een lammetje. En dan is het onze jongens en meisjes in de kerk wel duidelijk wat die mensen daar zien. Je ziet ze, hebt ze in dit voorjaar wel weer gezien, in de weiden hier in de kraats. Die kleine lammetjes die daar dartelen en spelen en die zo lief zijn dat je ze wel zou willen knuffelen, nietwaar? Johannes ziet een lammetje. Toppunt van weerloosheid. Je moet er niet aan denken dat er maar een grote hond in die wei zou komen binnenstap. Met alle gevolgen van dien. Laat staan een paar wolven waarvan wij daar tegenwoordig op onze Veluwe ook wat hebben rondlopen, nietwaar? En dat betekent dus, gemeente, dat die verschijning van de Heer Jezus in die hemelse heerlijkheid herinnert aan een woord als wat we in de lijdenstijd ongetwijfeld wel eens gelezen hebben in Jesaja 53. Als een lam wordt hij ter slachting geleid en gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is het lam. Dat lam van Jesaja 53. Maar als ik dat hier in dit lied hoor opklinken, dan betekent dat dus, gemeente, het lijden van de Heere Jezus is niet een intermezzo geweest. Zijn kruisgang en de gestalte van het lam zijn maar geen tijdelijke gestalte geweest. Dat hoorde maar niet alleen bij de vernedering toen hij de hemel verlaten had en als mens op aarde rondwandelde. Maar die kruisgang en die gestalte van het lam hebben een blijvende betekenis. Tot in alle eeuwigheid is de Heere Jezus Christus het lam. Zo zien de zaligen rondom de troon hem ook in de hemel. Met iets van dat weerloze dat in die aanduiding zit. Met iets van dat alles verdragende en van die geduldige overgave die daaraan verbonden is. En van dat lam wordt dan in onze tekst gezegd, het is geslacht. En dat is een geweldig hard woord dat, dat je hier in de hemel eigenlijk zo niet zou verwachten. Er wordt in onze tekst niet gezegd dat Jezus gestorven is of gedood is, een neutraler woord. Hij is geslacht. Dat wil dus zeggen dat hij letterlijk het slachtoffer is geworden van een wrede moordpartij. Geslacht, dat is het woord dat wij gebruiken wanneer iemand op beestachtige wijze om het leven is gebracht. Als een weerloos slachtoffer door tegenstanders die met hun wapens op hem ingehakt en ingestoken hebben. Dat woord geslacht. Dat roept de verschrikking van Goede Vrijdag op in de hemel. Iets van de verschrikking van Golgotha blijft in de hemel kennelijk zichtbaar. Want gij, u bent geslacht. Ik moet er nog wat meer van zeggen, gemeente. Als u dat woord geslacht in het Grieks leest, dan ontdekt u dat daar een werkwoord staat dat afkomstig is van een zelfstandig naamwoord dat keel betekent. U weet wel dit hier. En dat werkwoord herinnert aan het offermes van de priester in de tempel, die wanneer hij een lam doodde als offer tot verzoening, dat mes met een krachtig gebaar in één keer heel diep stak in de keel van dat lam, om zodoende de halsslagader van dat dier door te snijden, zodat in ene keer het leven van dat dier werd afgesneden. En zo wordt het duidelijk, gemeente, dat de verschijning van de Heere Jezus in de hemel eraan herinnert dat aan hem een oordeel is voltrokken. Dat hij de zonde heeft gedragen, dat hij de schuld heeft moeten betalen, dat hij de ongerechtigheid heeft moeten wegnemen, dat hij voldoening heeft moeten geven. En dan ben ik bij de eerste vraag van vanavond. Wie zijn het nou die van dat geslachte lam zingen? We lezen in onze tekst over de 24 ouderlingen. Ik kan daar allemaal niet te veel over uitweiden vanavond. Maar die 24 ouderlingen, gemeente, die vormen ongetwijfeld de vertegenwoordigers van de kerk van het Oude en van het Nieuwe Testament. 2 × 12, 12 stammen van Israël, 12 apostelen van het lam. En het is bepaald niet vanzelfsprekend dat die mensen daar zingen. Want Openbaring 14 zegt dat niemand dat nieuwe lied dat hier gezongen wordt leren kan. Dan alleen degenen die gekocht zijn van de aarde. En wie zijn dat dan? Nou, dat zijn mensen die uiteraard dat evangelie hebben gehoord van Christus, de gekruisigde en opgestaan. En daarmee worden we eraan herinnerd, gemeente, wat een geweldig voorrecht het is de Heere met dat evangelie ook naar ons en naar onze kinderen toegekomen is. Goedertierenlijk verkondigers wilde zenden van die zeer blijde boodschap van het kruis en van de opstanding van Jezus. Aan deze mensen die dat lied zingen is de Heer Jezus Christus verkondigd. Als borg en zaligmaker is hij hun voor ogen geschilderd. Zoals Johannes dat in zijn eigen jonge jaren had meegemaakt op het moment dat de doper daar toen nog bij de Jordaan, toen Jezus daar wat rondwandelde, hem had aangewezen en tegen die jonge Johannes en Andreas had gezegd, daar heb je het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is dus het eerste wat van deze mensen gezegd kan worden, gemeente. De evangelieprediking is tot hen gekomen. En Christus is hen aangewezen en aangeprezen en aangeboden als het lam van God. Gods antwoord op alle zonde, nood en dood van de wereld in het grote, van een mensenleven in het klein. Maar dat is niet het enige. Want er zijn immers zoveel gemeenten die dat evangelie wel horen en die toch aan de Heere Jezus voorbij gaan, voor zover wij dat zien kunnen. Er zijn zoveel die dat evangelie horen en ze halen er de schouders bij op en het doet ze niks. En soms raakt het misschien iemand even en dan is er wel even een bepaald gevoel of een zekere indruk. Maar vaak is er ook alleen maar de spottende en verachtende reactie. Terwijl het niet komt tot een persoonlijk nodig krijgen van dat lam dat geslacht is. Terwijl het niet komt tot ontdekking hoe ik zelf door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten en zijn lijdensbeker heb vervuld. Dat het niet komt tot de vraag van een zondaarshart die dat in de nood van zijn leven die vraag leert stellen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En om dan meteen maar een paar lijnen door te trekken, gemeente. Kan ik daaraan vastknopen dus de vraag stellen. Zitten zulke mensen misschien ook hier in de kerk vanavond? Kijk, wij behoren allemaal tot diegenen die dat onuitsprekelijke voorrecht mogen genieten. Dat er minstens één verkondiger van die zeer blijde boodschap in ons leven naar ons toegekomen is. En van de meesten van u, voor zover ik dat zien kan, geldt dat dat er wel meer dan één is geweest. En van de meesten van ons geldt dat aan ons die Heere Jezus voor ogen is geschilderd. Niet één keer, maar zondag aan zondag weer. Jaar in, jaar uit. Maar zitten er hier niet die nog altijd blind zijn voor de Heere Jezus, die nog altijd van verre staan als vreemden van het evangelie, van het kruis? Ik vraag, maar ik weet er niet meer zoveel van hoe dat hier nog allemaal is natuurlijk. Dus ik oordeel niet, maar ik vraag. Zitten er hier misschien die nog nooit verontrust zijn door de prediking van het evangelie, die zegt dat buiten deze gekruisigde Heer Jezus geen leven is, maar eeuwig zielsverderf. Mensen die het allemaal wel geloven, die menen, ach, dat heeft de tijd ook allemaal nog wel. Mensen die misschien ook wel zeggen, ja natuurlijk, Christus is toch voor ons allemaal gestorven en dan is het toch ook voor mij. Mensen die denken meeschuivend met de bruiloftstoet straks zo de bruiloftzaal in te kunnen gaan. Totdat blijkt dat dat niet kan. Ze rekenden er vast op, maar ze komen voor een gesloten deur, want ze kenden de bruidegom niet en ze hadden zijn bloed niet nodig tot verzoening van hun persoonlijke zonde en schuld. Maar er kunnen ook anderen zijn, gemeente, mensen die het evangelie van het kruis hebben gehoord en dat evangelie is blijven haken in hun hart. En misschien hebben ze het wel heel wat keren gehoord zonder dat het hun ooit wat deed. Maar er kwam een ogenblik dat het anders werd en dat ze moesten gaan luisteren en het niet meer kwijtraakt. En ze dragen het mee in hun hart. En als je zegt, hoe kan dat nou? Dan geeft de Heere Jezus zelf het antwoord nog voordat hij de lijdensweg opging in het evangelie. Als hij zegt, straks wanneer ik verhoogd zal zijn, zal ik allen tot mij trekken. En daar is hij in feite al mee begonnen op het kruis, gemeend. Denk maar aan die moordenaar die hij tot zich trok en die dezelfde dag nog mee mocht met hem naar het paradijs van God. En daar is hij met kracht mee doorgegaan toen het Pinksteren werd en de geest werd uitgestort op basis van het volbrachte werk van dat lam. En toen die Heilige Geest met dat evangelie de wereld inging en zondaarsharten raakte zodat ze verslagen werden en gingen vragen, wat moeten we doen, mannen, broeders, om behouden te worden? Toen ze ontdekt werden aan schuld en zonde, aan de noodzakelijkheid van een borg die jouw schuld overneemt en betaalt. Aan de onmisbaarheid van een zaligmaker die raad weet met je zonde. En ze gingen vragen en zoeken en vluchten tot de Heere Jezus, want hij trok ze tot zich. En hij doet dat, gemeente, door datzelfde evangelie dat ze misschien al jaren hadden gehoord zonder dat het in hun leven enig effect had. Maar dan opeens, dan zien ze dat lam van God En ze ontdekten dat in hem alles ligt wat zij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. En ze leren het wonder waarvan die vroeg gestorven Schotse dominee uit de 19e eeuw heeft gezongen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Want dan ga ik in hem alles zoeken, gemeente, wat mij ontbreekt en ik mag het bij de Heere vinden. Betaling van mijn schuld in zijn bloed. Verzoening van mijn zonde in zijn offer. Wegdragen van al mijn ongerechtigheden. In zijn vloek dragen op het kruis. En de Heilige Geest overtuigt in dat alles. Zo wil hij nu het Lam van God zijn. En zo wil hij de uwe, de jouwe zijn. In leven en in sterven. En die geest prijst aan en die geest brengt dichterbij en die draagt die Christus die, zoals ik dat vroeger ook hier wel eens heb gezegd, als het ware verpakt zit in de bladzijde van het evangelie. Zo een mensenhart in van ouderen en van jongeren. En die werkt in dat hart het geloof dat het leert zeg, mijn Heere Jezus Christus. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dat gebeurt gemeente, waar een mensenkind komt te staan aan de voet van het kruis. En waar hij leert geloven, niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Nou, en daar wordt nou dat nieuwe lied geboren, gemeente, waar onze tekst de kern is. U bent geslacht. Een mens van nature, zoals die geboren is, gemeente, die kan dat niet zingen. Die ziet niks in deze Heer Jezus of die wijst hem af. En een historische gelovige, die het allemaal maar alleen met zijn verstand gelooft, die kan ook niet zingen, want dit is geen lied dat je zingen kunt. Als je hart er niet in meekomt. En een tijdgelovige zal dit ook niet zingen. Want die ziet in de Heer Jezus misschien een lieve vriend die mij van alles en nog wat helpt. Maar hij ziet in hem geen borg voor zijn schuld. En geen zaligmaker voor zijn zonde. En een engel kan er niet van zingen. Omdat die mist de verwondering van de mens die zeggen. Mag ook mij, de grootste der zondaar, is barmhartigheid bewezen. Dat nieuwe lied, u bent geslacht, dat wordt alleen maar gezongen door de gekochten gemeente. Die mensen die het leren beleiden, u hebt ons voor God gekocht, met uw bloed, heel persoonlijk, ook aan mij gegeven. Het grote wonder van hun leven, dat hun tot eeuwige aanbidding brengt. En de vraag voor vanavond is daarom deze gemeente, hebben wij dat lied al geleerd? Want je moet dat wel leren meezingen in dit leven om het straks in de hemel te kunnen. Het is een van de redenen waarom de Heer zijn volk tweemaal op een zondag in de kerk wil hebben. Hij wil ze leren zingen. Hij wil ze dit lied leren zingen. Kent u dat nieuwe lied? Misschien dat je het vroeger in je leven wel eens gezongen hebt met een oude psalm. De 116e, toen het je overweldigde. Misschien wel na een diep donkere periode in je leven toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn klacht gehoord. Misschien wel met de woorden van die oude belijdenis die tegelijkertijd klinkt als een lied. Dit is mijn troost dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet van mezelf, maar van mijn trouwe zaligmaker Jezus ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Of misschien wel met datzelfde machtige lied van McChain dat ik al eerder aanhaalde. Nu ken ik die waarheid zo diep en gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven. in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij. Ook door dat leven, dat is als een woestijn. Het nieuwe gemeente. Och, het zit hem in feite niet in de woorden die hier gezongen worden, maar het nieuwe, dat zit in dat hart dat nieuw gaat zingen. Het hart dat zichzelf verklaard vindt in een oude psalm die je als kind al leerde. Maar die opeens weer klank gaat vinden bij je van binnen. Dat prachtige eerste antwoord van de Heidelbergse catechismus, waarmee je misschien de grootste moeite had om het op de catechisatie in je hoofd gestampt te krijgen. Maar dat nou opeens weer klank gaat vinden in je hart. Och, als je een vreemde van deze Heer Jezus blijft en dan moet sterven, dan zul je dat geslachte lam ook wel zien. Maar dan zal dat een verschrikking zijn, omdat je dan geconfronteerd wordt met de toorn van dat lam. En dat is de toorn van de gesmade liefde. Want dan zal hij daar staan en je laten verkondigen. Ik wilde alles voor je zijn. En ik wilde alles voor je geven. En ik heb het bij je aangedrongen. Ik heb er mee achter je aangelopen. Maar jij had er geen zin in. En je had er geen belang bij. En je hebt het niet gewild. Jij wilde niet geloven in de naam van de enige geboren Zoon van God. En daarom blijft Gods toorn op je. Maar als dat zo ligt in u of in jouw leven, hoor dan vanavond, gemeente, dat geslachte lam. Heden laat God u verkondigen. Hij is het, hoor, die de zonde der wereld wegneemt. En nog geldt die belofte van de Heer Jezus. Als ik verhoogd ben, zoals hij verhoogd is vandaag, zal ik ze allen tot mij trekken. En de geest gaat uit om die gekruisigde Heer Jezus aan te prijzen en te verheerlijken. Dan kan ik alleen maar zeggen, laat je toch trekken tot dit lam. En door dit lam. En zie dat vanavond bij het licht van dit woord. Hij is geslacht. Heb je hem dan echt niet nodig? En zou je aan dit godslam dan niet genoeg hebben? De geest trekt tot Christus om ons te verkondigen. Hij is geslacht. En waar hij dat doet, daar leer ik aan de ene kant de droefheid naar God over de zonde, omdat het zo moest voor mij. Maar daar leer ik tegelijk ook de vreugde over het heil, dat hij het zo wilde doen voor zo een als ik ben. Nou is de volgende vraag, gemeente, waar wordt dit lied nou uiteindelijk gezongen? En het antwoord is wel duidelijk, daar hoef ik ook niet veel aan uit te leggen natuurlijk. Dat wordt gezongen in de hemel. Niet alleen in de prediking van de apostel Paulus en de andere apostelen, zoals we die in de geschriften van het Nieuwe Testament tegenkomen, maar ook in die lofzang van de zaligen rondom de troon staat de Heer Jezus Christus en die gekruisigd centraal. U bent geslacht. Dat is wat op aarde onder de prediking wordt geleerd. Dat is wat in de hemel tot in alle eeuwigheid meegaat. Zo is de Heer Jezus Christus vandaag in de hemel. En je moet je dat eens proberen in te denken, gemeente. Zoals Gods woord ons in de Lijdensweken en op Goede Vrijdag meer dan eens gezegd heeft, daar heb je hem, het Lam van God. Zo leidt Gods woord ons vanavond, als het ware door het gescheurde voorhangsel van de tempel binnen in het hemelse heiligdom. En daar zien we onder heel andere omstandigheden, los van de vernedering van toen. Maar nu in de hemelse heerlijkheid in wezen hetzelfde als wat we op Golgotha zagen. Het lam dat geslacht is. O, Johannes, de vertegenwoordiger van de strijdende kerk op aarde, die heeft hier ontzaglijk naar verlangd, gemeente. Hij schrijft in een van zijn brieven zijn heimwee uit. Als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen we hem zien zoals hij is. Nou, in onze tekst ziet Johannes, zo is hij. En zo blijft hij. En toen had hij hem al als de verheerlijkte priesterkoning ontmoet op het strand van Patmos in Openbaring 1. Het lam dat geslacht is. Dat betekent, gemeente, dat wanneer Gods volk in de hemel komt, dan zien ze de Heere Jezus als geslacht. Nog een keer moet je eens proberen je voor te stellen, gemeente, wat dat betekent. In de hemelse heerlijkheid. Dat je daar de Heere Jezus nog zult zien staan met aanzicht de tekenen van het kruis. Die teken. Ja, hoe je het ook wendt of keert, maar die spreken van mijn zonde die zo groot is dat er alleen maar voor betaald kon worden met de dood van Gods Zoon. Die tekenen. Die spreken van mijn schuld die alleen maar betaald kon worden met zijn bloed. Die spreken van mijn vloek die niet anders weggedragen kon worden dan door deze gezegende vloekdrager van Golgotha. Als Gods volk daar in de hemel staat, dan staat het er verlost van de toren, vrijgesproken van schuld en straf. Dan staat het daar voor een God die hun zonden nimmer meer gedenkt, omdat hij ze achter zijn rug heeft geworpen in de diepte van de zee. Een God die zegt, ik vind geen zonde meer in Jacob en ik vind geen overtreding meer in mijn Israël. En het zal u denk maar wel duidelijk zijn, gemeente, dat er in de hemel ook niet langer kan zijn de droefheid over de zonde, omdat alle droefheid daar God lof verdwenen is. Dat er in de hemel niemand meer tranen hoeft te schreien. Ze worden afgewist door de levende God zelf bij binnenkomst in de hemel. En er komen geen nieuwe meer bij. Maar wat ik vanavond ontdek, gemeente, dat is dat er in de hemel toch op de ene of de andere manier blijft de herinnering aan mijn zonde. Als die grote nood en dood waaruit ik verlost moest worden en waaruit ik verlost mocht worden. Want als hij daar staat als geslacht, dan is dat een permanente herinnering aan het feit dat dat zo moest om voor mijn zonde te betalen. En dan is het juist dat dat de eeuwige verwondering geeft in de hemel en de eeuwige blijdschap en de eeuwige aanbidding. Die een mens tot in alle eeuwigheid doet verstaan. Het is alles uit God en door de Heer Jezus Christus, uit vrije genade, om het eeuwige welbehagen, door het bloed van het lam. Nog een keer, gemeente, probeer het je eens in te denken. En ik weet uit eigen ervaring inmiddels hoe moeilijk dat valt. Dit woord wil ons vanavond in de geest meenemen naar de hemel, zoals die dus sinds hemelvaart is. En dan kom je daar, en dan krijg je daar in wezen hetzelfde te zien, als wat je ziet als je bij het licht van het evangelie komt op Golgotha. En terwijl het zicht op de gekruisigde, zoals het evangelie me hem presenteert, mijn hart wil vervullen met verdriet en berouw over mijn zonde, is daar in de hemel geen sprake meer van. Wat er in de hemel wel is, dat is het weten, scherper, duidelijker, maar ook heerlijker dan ooit tevoren. Wat met dat lam gebeurd is, dit is al om mij geschied. En daarom moet een mens in de hemel wel sprakeloos zijn van verwondering of in aanbidding gaan zingen. U bent geslaagd. Ik moet eerlijk zeggen, gemeente, dat ik er op dit moment moeite mee heb om me voor te stellen dat ik daarvoor dat lam zal staan en dat ik dan die tekenen zal zien van dat kruis aan dat lam. De littekens van de wonden die mijn zonden hem hebben geslagen. En dat ik dan die littekens zal zien van de doornenkroon die ik hem deed dragen. En dat ik daar dan kan staan met droge ogen. En met een stem die niet door tranen verstikt wordt. Want ik zie daar dat lam dat voor mijn zonde geslacht is. En ik zie hem zoals hij is. Dat litteken aan de keel van dat lam herinnert aan het offer dat hij bracht in mijn plaats. De littekens van de spijkers in zijn handen en in zijn voeten, die mij spreken van de vloek die ik verdiend had en die hij droeg. En het is toch zo, gemeente, dat als de Heer je in dit leven laat zien wie je bent voor God, dat er op datzelfde ogenblik geboren wordt die droefheid naar God over de zonde. En dat je dat hier brengt tot verdriet, wanneer je gaat zien wie je bent voor God. Maar terwijl in dit leven de vreugde over het evangelie van het kruis heel vaak nog overschaduwd wordt door, of in elk geval vergezeld gaat van die droefheid over de zonde, dat ik moet zeggen, Heere, mijn zonde was zo groot dat er alleen maar voor betaald kon worden door de dood van uw zoon. Daar zal het in de eeuwigheid zo zijn, gemeente, dat de droefheid over de zonde totaal overheerst wordt. Door de vreugde van de verlossing die zegt, zo wilde hij zich laten slachten voor zijn volk. U bent geslacht. Moet je je voorstellen dat je daar staat, gemeente, en dat je dat ziet te midden van die hemelse heerlijkheid en reinheid. Ja, maar zegt iemand, dominee, die hemelse heerlijkheid, die verdraagt zich toch niet met de herinnering aan onze zonde. Nou, dat is nou precies ook het probleem dat ik ermee heb om het me voor te stellen. Maar tegelijk heb ik bedacht, dat kun je ook alleen maar verstaan wanneer je in dit leven geleerd hebt aan je zonde ontdekt te worden. En je eigen schuld te zien voor God. En daarom zijn die mensen ook de enigen die dat nieuwe lied kunnen zingen. Om het met een voorbeeld proberen duidelijker te maken, gemeente, dan denk ik aan onze Nationale Bevrijdingsdag, 5 mei. Vorige maand was het 74 jaar geleden en we hebben allemaal wel geconstateerd, het begint zo langzamerhand wat anders te worden, zijn oorspronkelijke karakter te verliezen. Hoe kan dat? Wie kunnen er alleen maar die bevrijding van die verschrikkelijke duisternis van de jaren 40, 45, althans hier in Nederland, vieren? Die mensen die bezetting hebben meegemaakt en de gevolgen daarvan aan de lijf hebben ondervonden. En die zijn er hoe langer hoe minder. Maar die er nog zijn, die weten wat dat is, vrij te mogen zijn na die knechting en die terreur van 5 jaar lang. Omdat de herinnering aan die bezettingstijd levend blijft in hun leven. Een ander voorbeeld, gemeente. Als iemand voor jou een schuld heeft betaald die jij niet kon betalen. Hoe geniet je daar dan het meeste van? Wanneer je dat binnen de kortste keren maar helemaal vergeet en wegdrukt en er nooit meer aan denkt. Of wanneer je dat in gedachten houdt. Zodat telkens als je diegene ontmoet die je in die nood heeft uitgeholpen en je schuld heeft betaald, er als het ware een warm gevoel in je hart komt jegens die ander die zo voor jou in wilde springen bij de schuldeiser. Nou, zo is het in het geestelijke leven ook. Als Petrus in de hof van Caiaphas in de nacht van Goede Vrijdag zichzelf leert kennen, niet onder die priemende wijsvinger van dat dienstmeisje, maar door die liefdeblik van de Heer Jezus die hem na zijn drievoudige verloochening aankijkt. Dan komt er bij Petrus dat diepe berouw en dat bittere verdriet. Maar dan weet Petrus zich vastgehouden en dan wordt hij niet in de Judas wanhoop gestort, juist door die blik van Jezus. En de liefde waarmee hij hem aankijkt. Ik ken jou wel, Simon Bariona. En ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. En zo leerde Petrus Zo'n Heer Jezus, wiens liefde zo oneindig groot is. En dan moet je Petrus later horen spreken over die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Dan moet je hem in zijn brieven horen spreken en roemen in dat kruis van Christus. En in de bevrijding door dat bloed dat zoveel meer waard is dan alles wat de wereld aan schatten van goud en zilver te bieden heeft. Weet u wat iemand ontdekt die door de Heilige Geest aan zijn zonde wordt ontdekt? Dat daar iets zoets in is. In dat ontdekt worden aan je zonde, hoezeer dat ook verdriet meebrengt. Omdat daar is het handelen van God die je daarmee uitdrijft tot Christus en je zoekt te behouden. Het zoete van een God die zegt, jij bent die man, jij bent die vrouw. En die daarin laat merken hoezeer het zijn liefde is, waardoor hij je tot zich zoekt te trekken, opdat je aan de voeten van dat geslachte lam zou komen. Maar zo werkt de Heilige Geest, gemeente. En daarom is het zo dwaas als mensen vinden dat een prediking die over de zonde spreekt, zware prediking is, nonsens, gemeente. Eerlijk, dat misschien wel. Reëel. Maar niet zwaar. En daarom is het zo intens arm wanneer iemand een prediking begeert waarin dat oordeel niet meer aan de orde komt en waarin de vloek en de toorn van God niet meer verkondigd wordt. Want waar die dingen gaan ontbreken, gemeente, daar ontbreekt ook de Heer Jezus Christus en daar is voor dat geslachte lam geen plaats. En trouwens, dan zou ik ook niet weten wat ik straks in de hemel zou moeten doen, gemeente. Wie hier niet de verwondering leert, u bent geslacht. Die zal daarom ook nooit in de hemel komen, want die hemel die is er alleen maar voor die verloste zondaren, voor die gekochten van het lam. Die met gejuich in Sion komen en die met eeuwige vreugde zullen staan voor het aangezicht van de levende God die alles op hen tegenhoudt. En die in Christus en om Christus wil, toch voor hen wilde wezen. En dan nog dat laatste, gemeente, het antwoord op de vraag, wanneer zingen ze het? Daar spreekt onze tekst ook van als we daar lezen, want u bent geslacht. Dit lied wordt gezongen, gemeente, als het lam, omdat het geslacht is, waardig is bevonden om dat boek te nemen en zijn zegels te openen. En dat boek, hebben we al gezegd, is het boek van de wereldgeschiedenis, die wordt afgewikkeld tot de voleinding toe. Dat boek is ook mijn levensboek, het boek waarvan we wel eens zingen met Psalm 139, eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Daar in de hemel wordt gezongen van de Heer Jezus als ze zien dat de Heere het leven van deze wereld en hun eigen kleine leventje toevertrouwt in de doorboorde handen van het lam. Dan zingen ze als ze zien dat lam dat geslacht is, regeert de wereld en regeert ook. En toch al snap ik er bij tijden niks van. Mijn kleine leventje. Dat lam dat geslacht is. In hem zien ze de kruiskoning die zijn volk zo heeft lief gehad. Dat hij zichzelf voor hen heeft gegeven. De littekens van zijn kruiswonden. Ze spreken van de prijs waarmee hij de zijnen heeft betaald. Hoog was die prijs. Zo heeft deze Heer Jezus zijn hart gezet op zijn volk. Zoveel waarde heeft hij aan hen geëcht. En als hij het nou is, die hun leven leidt, zou het je dan aan iets ontbreken? Dat laat zich toch niet denken. Het is ook niet zo. Zo zingen die zalig. En wie zijn het uit het Oude Testament? Me dunkt, Abel is erbij geweest, vermoord door zijn broer. Jesaja zal erbij geweest zijn. In stukken gezaagd. Uit het Nieuwe Testament Jacobus, de broer van Johannes, die zijn hoofd had moeten buigen voor het zwaard van de beul die een eind maakte aan zijn leven. Nog voordat hij ook maar ene keer Jeruzalem had kunnen verlaten om buiten Jeruzalem het evangelie te gaan verkondigen als apostel van het Lam. Guido de Bray, auteur van wat later de Nederlandse geloofsbelijdenis geworden is, die brieven heeft geschreven. Waarin hij roemde in de goede wil van God. Terwijl hij als jonge echtgenoot en vader en predikant moest sterven ter wille van het evangelie. Terwijl hij nog zo graag had willen werken onder de slachtschapen van Christus in die moeitevolle tijd van vervolging ten tijde van de reformatie. Het zijn de profeten geweest, het zijn de martelaren geweest, mannen, vrouwen, kinderen. En ze zingen gemeente. Die triomferende kerk die de strijd te boven is, die zingt. En ze zingt ook, daarom mocht Johannes dat horen en het doorgeven, tot bemoediging van de strijdende kerk op aarde. Want u bent geslacht. En daarmee zeggen die zaligen in de hemel tegen die strijdende kerk, kijk eens goed naar zijn wonden. Die hebben gebloed, zoveel heeft hij voor zijn schapen overgehad. Let eens op zijn hals, hij heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. Zou een schaap hem en dan ooit nog van iets kwaads kunnen verdenken? Ook wanneer deze herder moeilijke wegen met ze gaat. Wanneer deze herder de weg gaat door het dal van de schaduw van de dood. Ook wanneer deze herder wegen gaat van afbraak, van beproeving, van rouw, van ontwikkeling in mijn leven waar ik onder doorbuig. Zouden ook die wegen, deze herder die lam geweest is en is gebleven. Zouden ook die wegen van deze herder niet passen in zijn trekkende arbeid vanaf het kruis en vanuit de hemel? Zou dat alles niet te maken hebben, gemeente, met het feit dat hij het zijn volk heeft gegarandeerd? Ik zal ze tot mij trekken vanuit mijn verhoging. Dat lam dat geslacht is. Gemeente, zeg het nou maar. Zou dat niet volkomen te vertrouwen zijn, ook als ik er niks van snap? Ligt het levensboek van zijn volk niet volkomen veilig in zijn handen? En weet hij niet het beste wanneer de laatste bladzijde is aangebroken, al gebeurt dat soms op een moment dat wij het nog in de verste verte niet hadden verwacht? De wereld ziet dat niet, hè? Maar de gelovigen, die beleidt het. Hij heeft alle macht. En kijk eens wat een macht die heeft. Dat lam draagt 7 horens, zegt het verband van onze tekst. Het teken van de volheid van kracht waardoor hij kan bewerken wat zijn liefde maar wil. En nergens ontgaan zijn schapen hem, want hij heeft 7 ogen die de hele aarde doorlopen. En hoe groot is de kracht van zijn geest waardoor hij ze tot zich trekt. Want het zijn 7 geesten, een volheid van de geest. Begrijpt u inmiddels dat ze in de hemel zingen, gemeente? Dat deze mensen zingen. Dat ze daar zingen. En dat ze dan zingen. Dan verstaat u ook waarom ze de strijdende kerk in de persoon van Johannes voorzingen. Omdat ze zeggen, mensen, hier is troost en hier is kracht en hier is uitzicht zelfs in de donkerste nacht. Als ik dat lam zie geslacht, ook voor mij. Wat een gelukkig volk, gemeente, dat het mee mag leren zingen. Nu nog, te midden van droefheid over de schuld van de zonde, te midden van strijd tegen de macht van de zonde, belaagd door pijn ten gevolge van de gevolgen van de zonde. En toch zingen. U heilig Gods lam, loven wij. Gij stierf aan het kruis. Voor onze zonde. Dat lam is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen.